Geweld hoort nergens thuis. Zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn. Waar je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Maar veel mensen hebben thuis niet zo'n veilige omgeving. En de materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot. Huiselijk geweld en kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem dat in alle lagen van de bevolking voorkomt. Maar we zijn ook allemaal onderdeel van een oplossing. Iedereen heeft een rol in het werken aan een toekomst met minder geweld. Je luistert naar de eerste podcastaflevering van het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis. En de opgave van dit nationale meerjarenprogramma is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. En in deze aflevering spreek ik Matthias Gijsbertsen, de nieuwe directeur van dit landelijke programma. En ik ben Merel Steinweg. Ik reisde afgelopen jaar door het land en sprak projectleiders, ervaringsdeskundigen en professionals die regionaal op verschillende plekken in het land werken aan de doelen van dit programma. En ik vroeg naar hun drijfveren, motivaties en hoop en schreef daar 9 reisblogs over. En voor de 10e blog spreek ik dus Matthias over zijn drijfveren, zijn overstap van wethouder in Groningen naar een landelijk programma en zijn hoop voor de toekomst. We doen dat terwijl we door een groen stadspark in Utrecht wandelen. En een half uurtje eerder loop ik al door het park, op weg naar onze afgesproken plek. Ik passeer een sterrenwacht, een oud gebouw op een heuveltje midden in het park. En ik ben verbaasd dat dit blijkbaar midden in het park zit en neem een kijkje. Op de ramen van het gebouw staat een motto. Ver weg komt dichtbij, zo staat er. Ik weet dan nog niet dat Matthias deze woorden bijna letterlijk zal gebruiken als hij tijdens onze wandeling spreekt over zijn missie om het taboe rondom huiselijk geweld en kindermishandeling te doorbreken.
Nou, het blijft toch altijd wel ver weg voor mensen, terwijl het zo dichtbij is. Dat valt me elke keer wel weer op.
We praten met elkaar sowieso, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar zo weinig over hoe het thuis echt gaat bij mensen. Zeker dingen die moeilijk zijn, opvoedingsproblemen, relatieproblemen. Dat zijn allemaal dingen die je niet, wel begrijpelijkerwijs, niet allemaal zo op tafel legt. Maar ja, we weten uit allerlei onderzoek dat er op zoveel plekken en zoveel gezinnen mensen moeite hebben om om te gaan met opvoedingsvraagstukken, met de relatie goed te houden, geen onveiligheid te laten ontstaan. Allemaal vaak het goede bedoelingen, maar het gaat lang niet altijd goed. En dat is natuurlijk wel, dat gaat ook over bij armoedeproblematiek en schuldenproblematiek. Het is wel jammer dat het vaak zo lang duurt voor mensen om het bespreekbaar te maken. Mm-hmm. Om die drempel over te gaan. En dat doen we met elkaar, hè? Dat je die omgeving daar ook niet voor creëert.
Of spreek je dan over een taboe? Zou je dat anders willen zien?
Ik vind het wel een soort taboe, ja. Ik vind het wel een beetje een taboe als het gaat over en ook een soort illusie. We zitten in een samenleving waarin het steeds meer een beetje een beeld is van de maakbaarheid van het individu, hè? Zeker onze generatie dan, kunnen we dan nu zeggen, mm-hmm. Moet dat toch wel herkennen. En de volgende volgens mij ook. Misschien niet meer zozeer het beeld dat je de samenleving helemaal kunt maken zoals je hem wilt hebben, maar wel heel erg dat gevoel van die eigen verantwoordelijkheid. En je hebt zelf, moet je de boel bij elkaar houden. Je moet zelf financieel onafhankelijk zijn. Je moet zelf de boontjes doppen op alle mogelijke manieren. En als je dat niet lukt, dan is er iets. Doe jij iets fout, hè? Dus het is een heel persoonlijke opgave die iedereen dan heeft. Terwijl zo de wereld gewoon niet in elkaar zit en het leven niet in elkaar zit. Daarvoor is het allemaal gewoon veel te ingewikkeld. Veel te complex. Maar daardoor ontstaat er wel iets van, ja, ik doe dat blijkbaar niet goed. Dat gebeurt ergens anders wel. Dat ga ik niet op tafel leggen. Dat is mijn falen. En dat zou heel fijn zijn als we met elkaar het taboe dat daar een beetje uit ontstaat, om het gewoon te hebben over, goh, ik zie je thuis zelf toe helemaal niet meer zitten. Om dat op tafel te leggen. En dat is dan wel weer het aardige van deze coronatijd. Ja, het is verschrikkelijk. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar het is nu wel een wat gewonere vraag om te stellen van, joh,
Hou jij het nog een beetje vol thuis, nu je zoveel alleen bent? Of nu je zoveel op elkaars lip zit? Of nu de kinderen niet naar school kunnen gaan? En hoe ga jij met die druk en die stress om? Want nu denkt iedereen, ja, dat is inderdaad wel anders en bijzonder en lastig. Maar in het normale leven is dat moeilijk om dat gesprek aan te gaan. En dat is wel jammer, want daar mis je kansen mee om mensen te ondersteunen.
En hoe ga jij ermee om?
Waar precies?
Nou, met de stress van corona en thuiszitten.
Ja,
en,
ja. Nou, het is voor mij sowieso een bizar jaar qua live events. Omdat ik ben natuurlijk een nieuwe baan begonnen, midden in die coronatijd. Dat wist ik nog niet. Verhuizingen ook. Nou, ook een aantal dingen in de familiesfeer. Dus het is, is wel heel veel achter elkaar gebeurd. Maar ik moet zeggen, het gaat bij ons allemaal nog wel goed. het is best veel dingen tegelijk, maar het valt mij niet tegen. Dus bij mij gaat het goed.
Ja. Het is wel grappig dat je dat hebt over dat je het meer aan elkaar vraagt. Ik merkte dat zelf, dat ik ook in mijn werk, in mijn werkrelatie, al mijn mailtjes begonnen plots met... Ik hoop dat je een goede gezondheid bent.
Ja,
en toen dacht ik, zou dat ook de nieuwe normaal worden?
Ja.
Dat je eerst even bij elkaar checkt van, hoe zit jij er eigenlijk bij? Dat vond ik wel iets moois van deze tijd.
Ja,
en inderdaad, ik heb voor het eerst mijn buren eigenlijk echt gesproken.
Ja,
en ook wel eens over de heg van, mijn hemel, hoe doen jullie het eigenlijk?
Ja.
Toen dacht ik, volgens mij hebben we daar eigenlijk ook over.
Ja.
Hè?
Of als ze inderdaad wat ouder zijn, gaat dat allemaal goed? Je kijkt anders naar elkaar. Dat ken ik wel. Ja.
Ja. Hey, en je zegt veel live events. Je midden in coronatijd nieuwe baan begonnen. Hoe zou je omschrijven in welke fase dat nu zit? Zit je nog midden in het inwerken? Of is het ook al een soort nieuwe normaal?
Ik zit een beetje in de omslag. En dat komt misschien ook wel een beetje psychologisch door de zomer die er dan nu voor de deur staat. Dus... Zo voelt het voor mij ook een beetje van, ik heb nu het voorjaar even kunnen verkennen. Sowieso kennis kunnen maken, kunnen verkennen van wat ligt hier nu eigenlijk op tafel. En wat kan mijn rol zijn en hoe kan ik daar de beste bijdrage aan leveren. En had het gevoel van, na de zomer kan ik dan ook vol aan het werk of zo. Dus ik zit er net een beetje tussenin.
Ah ja, maar zou je toch eens kunnen uitleggen... waarvan je vindt dat mensen dat het echt moeten snappen aan deze functie of aan jouw rol?
Ja, de ene kant is de inhoudelijke kant. Ik zou heel graag willen, maar dat geldt ook voor mijn oud-collega bestuurders, wethouders bijvoorbeeld, dat iedereen ervan doordrongen is van hoe ongelooflijk groot het maatschappelijk vraagstuk is waar ik aan werk. Want het is een... We zeggen het al vaker, het grootste geweldsprobleem in de Nederlandse samenleving. En ik denk dat als je het hebt over onveiligheid in dit land en je gaat hier een paar interviews houden en je zegt van wat is nou de top 3, dan vraag ik me ernstig af of mensen met huiselijk geweld aankomen zetten. Terwijl dat toch echt is waar de meeste mensen in het land mee te kampen hebben. En wat niet alleen in die situatie zelf heel erg ingrijpend is, dus dat je thuis niet veilig voor je is, dat heeft effect op je hele leven. Maar ook in de rest van je leven. En natuurlijk zeker als het over kinderen gaat. Dus de impact van die onveiligheid thuis is zo groot. En toch is het niet front of mind bij heel veel mensen. Dus dat is het eerste. En het tweede is denk ik, als het meer gaat over mijn rol. Als ik vertel wat ik doe, dan denken mensen nog wel eens vaak dat ik dan bijna dezelfde casuïstiek doe. Hè? Dus, mijn rol, mijn baan gaat natuurlijk heel erg over het hele stelsel van alle partijen die samenwerken om huiselijk geweld eerder te signaleren en ook om het te stoppen en duurzaam op te lossen. En hoe zorg je ervoor dat die partijen weten wat ze moeten doen, dat ze goed samenwerken en dat we uiteindelijk dan voor de mensen om wie het gaat de beste resultaten boeken. Dat is eigenlijk mijn werk. Dat is een beetje op een toch wat abstracter systeemniveau. Mm-hmm.
Is het bij jou altijd een top of mind geweest? Of is dat ook zo gegroeid of gekomen?
Nou, ik ben gewoon heel erg geschrokken. En, ik denk dat er twee kanten aan zitten. In de eerste plaats, ik ben de politiek ingegaan vanwege het vroeg al in mijn leven kennis maken met allerlei mensen in kwetsbare posities. Armoede, psychiatrische problemen, noem het allemaal maar op.
En vroeg bedoel je dat je zelf kind was?
Als kind al. Ja, ik ben opgegroeid in de pastorie. Mijn vader was predikant. Dus ik kan me niet anders herinneren dan dat het ook ging in huis en we mensen ontmoeten die het niet altijd even goed getroffen hadden. Waarbij ik vaak ook dacht van jongens, dit moet toch anders kunnen. Hè? Ook wel het falen van de omgeving of van de overheid of van wat, wie dan ook maar. Om daar dan weer perspectief aan mensen te kunnen geven. En ook als het gaat over huiselijk geweld en kindermishandeling, speelt dat daar vaak een rol bij. Hè? Want heel veel problematiek die mensen hebben, als je dan doorvraagt en mensen in gesprek bent over hoe heeft je leven er nou uitgezien tot nu, dan is die onveilige thuissituatie, komt me al te vaak op de proppen. Hè? Dus in die zin haakt het dan al ergens. Maar ik ben vervolgens heel erg geschrokken in 2014 toen ik wethouder werd. En ik ben toen meer in ben gaan verdiepen, omdat ik wethouder jeugd werd. En toen ben ik echt geschrokken van nou, de aantallen, maar ook het collectieve inspanning om daar iets aan te doen. Maar ook het onvermogen om daar dan resultaten in te boeken. En ik heb gedacht van jongens, dit kan toch niet waar zijn? Het kan toch niet zo zijn dat wij met elkaar niet in staat zijn om dit enorme probleem beter te lijf te kunnen gaan dan we tot nu toe gedaan hebben. En dat vind ik nog steeds, daar ben ik nog steeds van overtuigd. Dit kan gewoon echt, echt veel beter. Dus nou ja, dat drijft mij wel.
Ben jij een optimist?
Dat is maar net hoe je het ziet. ik kan heel goed leven met kleine stappen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die, dat vroegen ze me altijd als ik de politiek inging, toen ik in de politiek zat, van ja, heb je er wel geduld voor? En ik ben eigenlijk heel ongeduldig van nature. Maar ik kan er dan heel goed mee leven dat grote dingen die je wil veranderen, en dat is er één van, dat tijd kost. Dingen zijn zoals ze zijn om een reden, ook niet altijd om een slechte reden. En als je echt dingen fundamenteel wil veranderen, en dat is de enige verandering waar ik geïnteresseerd ben, dan kost dat tijd en dan horen daar kleine stappen bij. Dus ik ben optimistisch in de zin dat ik denk dat je instappen elke keer dichter bij je doel kan komen. En dat je echt verandering kunt bewerkstelligen. Maar het is niet makkelijk.
En heb je het idee dat je in Groningen iets hebt kunnen veranderen?
Ja, uiteindelijk toch wel, gelukkig. Dat durf ik toch wel zo te zeggen. Ik ben heel blij dat ik dat zo durf te zeggen. Ik ben ook wel heel kritisch, ook op mezelf. Maar ik heb daar wel rust van. Ik heb het gevoel van een aantal dingen. Sowieso in die situatie dat ik er was voor mensen een verschil hebben kunnen maken. Maar ik hoop, en dat heb je nooit in de hand, maar dat er ook een aantal bakens zijn verzet die ook nu nog, nu ik er niet meer ben, effect hebben. En dat is heel fijn.
En dat je er was voor mensen, wat betekent dat?
Nou, dat mensen die op dat moment, toen ik wethouder was, in een situatie zaten van armoede bijvoorbeeld, dat die beter af zijn. Omdat er een aantal dingen zijn gebeurd die gewoon hun perspectief hebben gegeven in hun leven. En dat weet ik ook van ze, dat hebben ze me ook verteld, ook weer bij mijn afscheid. En dat is natuurlijk heel fijn. En dat is het individuele niveau, en dat is mooi. En ik wil altijd een stapje verder naar het systeemniveau. En ik hoop dat we ook daar een paar schakels hebben kunnen verzetten. Dat ik de organisatie waar ik leiding aan gaf toch een aantal dingen anders aanpakt. Waarmee hopelijk veel meer mensen beter af zijn.
Ja. Ik ben ook nog heel benieuwd naar hoe die momenten eruit zagen dat je geschrokken was.
Uiteindelijk schrik ik van hoe ongelooflijk veel mensen met onveilige thuissituaties te kampen hebben. En hoe lang zij daar en hun kinderen daar nog de wrange vruchten van plukken. Dus dat is één. Maar naar jouw vragen, waar ik dan ook aan denk, is een plaatje wat indruk op mij heeft gemaakt van de inspectie jeugd. Over een casus van een meisje, Daniella, dat in Groningen is overleden aan de gevolgen van kindermishandeling. Hoewel ze inmiddels toen meerderjarig was. En dat plaatje liet haar leven eigenlijk zien in een diagram. Hè? Dat kan natuurlijk niet, hè? Maar even modelmatig. En wat het plaatje liet zien is hoe ongelooflijk veel mensen in het gezin waar ze opgroeiden betrokken waren. Instanties, hulpverlening, noem het allemaal maar op. Ook gewoon netwerk, mensen, familie. En ook hoe vaak, met rode stippen was dat aangegeven, in die jaren van haar leven er een zorg was geweest over haar veiligheid. Dus dan zie je een levensloop vol met rode stippen en vol met mensen die in dat gezin betrokken zijn geweest. Ja, daar krijg ik de rillingen van. Ook omdat het helaas waar is in heel veel situaties die uit zijn gelopen op echt letsel of zelfs de dood. Je ziet het in veel inspectierapporten, eigenlijk hetzelfde patroon terug. En die onmacht van ons als samenleving, hoe je, wat voor namen je of organisaties er maar aan wil verbinden, om het weliswaar misschien te zien, maar dan toch niet in staat te zijn om het perspectief, het leven van dat meisje, een andere koers te geven. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Zo ongelooflijk pijnlijk. En zelfs als zij niet om het leven gekomen was, had haar hele leven in het teken daarvan gestaan. En als ze kinderen had gekregen, had het leven van die kinderen ook in het teken daarvan gestaan. Nou, dat is toch... Het is ongelooflijk dramatisch.
En heb je dan het idee dat er een soort blinde vlek bestaat bij hoe er omgegaan wordt met zo'n meisje of met haar familie, haar systeem? Is er iets wat we missen? Is er een alternatief voor hoe het nu ging?
Er is zeker een alternatief. Ook hier zitten zoveel kanten aan. Hè. We hadden het al over dat het niet prettig is om het over de thuissituatie te hebben. Sowieso, daar heb ik het gewoon niet graag over. Het tweede is dat er hard gewerkt wordt, met allerlei goede bedoelingen wordt gewerkt om juist dit soort dingen te voorkomen. En toch zijn we daar met elkaar niet altijd toe in staat. Er hoort wel, hoort wel bij, je kunt het natuurlijk niet altijd voorkomen. Hè? En dat is ook van belang, want anders is het een soort beeld alsof ik zeg van ja, het moet allemaal... De hulpverleningsinstanties zijn er niet bij, hè, achter de voordeur. Dus uiteindelijk, wat er in gezinnen, thuis gebeurt, er is een grens aan wat je als omgeving daarin kunt doen. Maar dat gezegd hebbende, is een goede samenwerking. Goed elkaar op de hoogte houden van wat daar gebeurt. Weten hoe je het gesprek daarin aangaat. Weten wat helpt om een verandering in de situatie te brengen. Wat dit programma bijvoorbeeld probeert te doen. Veiligheid voorop stellen vanaf het eerste moment. Eerst veiligheid creëren voordat je gaat kijken naar waar komt het eigenlijk vandaan en wat zijn risicofactoren achter deze onveiligheid, zoals verslaving of schuldenproblematiek of noem het allemaal maar op. Eerst veiligheid organiseren. En dat dan doen niet alleen vanuit de opdrachten die je in je organisatie hebt gekregen, maar vanuit het belang van dat gezin en dan in samenwerking met andere partijen kijken wat het beste is en je ook daarnaar voegen op een gegeven moment, dat je het zo samen gaat doen. Ja, dat zijn dingen waar we gewoon echt heel veel in te leren hebben. En gelukkig spannen ontzettend veel mensen zich daar ook voor in. Maar ja, we zijn er nog.
Zie jij het als dat je nu deze stap hebt gezet, is dat een kwestie ook een beetje van toeval of is het voor jou heel logisch?
Dit is geen toeval. Het is wel... het hele breedte van sociale vraagstukken en de mensen waar het daarin om gaat, dat is voor mij drijfveer voor alles. Dus of het nou de politiek is of iets anders, het gaat nu over hoe maak je levens van mensen en kinderen beter en geef je mensen weer perspectief. Dit specifieke thema, er zijn er meer waar ik me zo druk over kan maken. Maar dit is er wel eentje die in die 6 jaar wethouderschap bijvoorbeeld wel een hele grote rol gespeeld heeft. Dus ik was ook al betrokken bij het programma, ik was betrokken bij ook landelijke discussies rondom dit thema. Dus niet toevallig. Ik was niet directeur geworden van wat voor programma dan ook. Dit is wel een van de weinige programma's waarvan ik had gezegd van ja, daar ben ik voor in.
Ik moet denken aan, ik heb afgelopen jaar, was ik reisblogger. Dus ja. Ik heb verschillende projectleiders gesproken, ik ben op verschillende plekken geweest in het land. En in voorbereiding op dit gesprek zat ik erover na te denken van wat... Dat heeft me best wel geraakt, die gesprekken. En wat me raakt me nou, dat is aan de ene kant toch echt de heftigheid van het onderwerp. Ik weet er wel wat van, maar ik merkte zodra ik projectleiders of therapeuten of vroeg van nou, kan je een voorbeeld geven, dat ik altijd echt met een brok in de keel en met tranen in mijn ogen zat.
Ja, ja.
En dat ik er ook altijd wel van moest bijkomen.
Ja.
Maar wat me dan zo trof in de... Ja, de projectleiders en andere mensen die ik interviewde, was, en dat hoor ik ook wel bij jou, dat het iets aanspreekt van, ja, maar dit kan beter. Er is veel meer mogelijk. Er is hoop. Het viel me misschien ook op, omdat, en dat is even eerlijk over mezelf, maar dat zullen, denk ik, dat is ook onderdeel van het probleem. Ik merk ook dat ik het een onderwerp vind waarvan ik aan het einde van de dag even dan niet meer over wil hebben.
Ja.
Hoe werkt dat voor jou? Hoe ga je om met, zeg maar, zulke heftigheid?
Nou, het is misschien wel een reden dat ik geen sociaal werker ben. Dan zit je veel dichter op de casuïstiek. Moet je ook nog eens een keer werken in het systeem. Voel je soms onmachtig ben en soms ook onmachtig om daar iets in te doen. En dan moet je s'avonds wel weer naar huis. Een goede vriend van mij was lang sociaal werker. En ik weet nog dat hij op een gegeven moment in tranen tegenover mij zat. Toen we samen even wat waren gaan drinken over wat hij die dag had gezien en meegemaakt. En ik weet nog dat ik dacht, wat ongelooflijk knap dat je daar nog door kan laten raken. Hè? Dat je niet afgestompt raakt doordat je die verhalen voortdurend hoort. En dat je tegelijkertijd nog kan functioneren. En dat je nog naar bed kan, dat je nog slaapt. Je moet er door geraakt worden. Aan de andere kant moet je ook functioneren. En ook persoonlijk je leven ervoor kunnen zetten. Dat vraagt heel veel van mensen. Dus ik heb er ook altijd wel veel bewondering voor. Dus voor mij, ik heb natuurlijk in die zin ietsje meer afstand. Tegelijkertijd is het feit dat ik het weet en dat ik het... Ik heb ook met heel veel mensen gesproken, ook als wethouder, zwerfjongeren in de jeugdhulp. Nou, ik kan het allemaal zo gek niet bedenken. Dus ik ken de verhalen allemaal. En dat is wel een drijfveer. Maar ik hoef niet elke dag met cliënten aan de slag. Want dat is toch echt nog wel een andere koek.
Ja. Heb jij een voorbeeld of voorbeelden die jou inspireren?
Ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag. Ik verzamel eigenlijk van een heleboel mensen. Dus ik heb dat eigenlijk de hele dag door eigenlijk. Als ik met mensen in gesprek ben, ik reflecteer ook altijd weer van, goh, wat gebeurt hier nou? Wat is dit voor iemand? Ik ben ook wel geïnteresseerd in hoe mensen dan elkaar zitten, wat mensen motiveert. Dat maakt het werk trouwens ook zo leuk, want het gaat over verbinden, gaat over hoe je partijen samenbrengt vanuit één doel. Dus moet ik een beetje geïnteresseerd zijn in elkaar. En bij alles en iedereen zitten wel elementen dat ik dan denk van, oh, wat mooi hoe jij dat doet. Wat ik in de politiek wel had, is... ik heb altijd met heel veel belangstelling Hillary Clinton gevolgd. En dat had ermee te maken dat zij... En dat herken ik wel een beetje. Het is het niet opgeven. Geen enkel moment. Elke keer opkrabbelen. En het is accepteren dat dingen in stappen gaan. Ik ben niet zo van de revoluties. Ik geloof er niet in. Omdat ik zie dat dingen zo tot stand komen om een reden. Tegelijkertijd vind ik dat er een heleboel dingen radicaal anders moeten. Maar de weg om daar te komen is voor mij, wat ik net eigenlijk ook al zei, is een pad van lange adem. En daar moet je iedereen in meenemen. Uiteindelijk moet iedereen ook van dit probleem onderdeel van de oplossing worden. En dat gaat ook voor jou. En jij zegt ook heel terecht en logisch aan van, ja, ik vind het ook een ingewikkeld onderwerp. Dus je moet dat met z'n allen doen. Dus ja, daar denk ik dan aan, als je dat vraagt.
Ja. Hey, ik wil een suggestie doen. Want ik was daar dus
ik wil
iets.
Laten zien. Ja.
Maar dan hebben we ongeveer nog. 100 meter voor mijn laatste vraag.
Oké.
Dus over anderhalf jaar loopt het landelijk programma af. Stel dat we dan hier weer lopen. Wat hoop je dan dat er veranderd is?
Ja. We hebben de afgelopen jaren met heel veel partijen overeenstemming kunnen vinden over wat er moet gebeuren. En dat is heel erg mooi en belangrijk. En ik kom nu binnen in een moment in het programma dat het allemaal praktijk moet worden. Dus ik hoop over anderhalf jaar dat de belangrijke elementen van dit programma, bijvoorbeeld de visie gefaseerde ketenzorg, die gaat over veiligheid voorop stellen. En ook het kwaliteitskader voor lokale teams, dat die een groot deel van Nederland echt geïmplementeerd worden, doorleefd worden, uitgevoerd worden. En dan is het niet klaar, want dat is onmogelijk. Maar dat er ook mensen opstaan die zeggen, oké, en nu nemen wij het op en gaan wij er hiermee verder. Maar wij houden die focus hierop. Wij gaan hiermee door. Want het is zo weer in de wind vervlogen en dan staan we over 5 of 10 jaar weer te kijken, dan moet er weer een nieuw programma komen. En dat zou ik verschrikkelijk vinden. Want het moet nu wel echt iets gebeuren.
Mooi, dankjewel.
Ja?
Nou heb ik je, op weg naar ons interview kwam ik hier terecht. Ja, dat is bijzonder, toch?
Ja.
Dit is het museum, het Sterrenwachtmuseum, Sonneborg.
Midden in een
park. Maar, en zou je dan willen voorlezen wat hier staat? Want ongeveer het begin van het interview zei je dit.
Ja. Hier op dat raam?
Ja.
Ver, ver weg komt, en dan zal het wat dichtbij worden. Ja, precies. Ja.
Nou, ja, ik moest eraan denken van wat je helemaal in het begin zei.
Ja.
Van het, soms voelt het ver weg.
Ja.
Maar het is dichtbij.
Ja. Ja, joh, het is in je eigen huiskamer, het is bij je eigen familie, het is overal om ons heen. Ja. En, maar dat is ook spannend. Ja. Leuk.
Nou, dankjewel voor het gesprek.
Wil je meer weten over het programma Geweld wordt nergens thuis? Kijk dan op de website www.vng.nl/geweldnergensthuis. En daar vind je onder andere een persoonlijke column van Matthias, die geheel toevallig een missie naar Mars heet. En er staan praktijkvoorbeelden en je kan er ook de 9 reisblogs lezen die ik eerder schreef. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag.